Ze zeiden de hele tijd bij die dierenziekenhuis, zeiden ze tegen mij, oh, wat erg toch voor jou, jongen, dat op een vrijdag gebeurt. Waarom zeggen ze dat zo vaak? Ik dacht, bedoelen ze dat het zonde is dat mijn weekend eraan is? Want dat klopt, dat is inderdaad kut. Ik zou weekend hebben en nu moet ik de hele tijd op Tekken 3 letten. Maar toen ging ik afrekenen en toen begreep ik wat ze bedoelden met het zonde dat het op een vrijdag is.
Goed nieuws. Je hebt namelijk een verse powerpraat aangezet hier met Ron Vostermans, Jacco Peek en Martin Verschoor. Er is weer een hoop gebeurd in de wereld van de videogames en entertainment. En wij praten je in dit uurtje weer helemaal bij, zodat jij weer een mooi verhaal hebt dit weekend in de kroeg tegen je maat. En dan kan je net doen alsof je een expert bent. Waar ben jij een expert in, Ron?
Videogames.
Videogames, ja. Jacco?
Ja, denk ook videogames. Dat is het enige wat in de buurt komt.
Videogames. Top. Nou, leuk. Nou, goed.
Misschien schrijven.
Schrijven.
Dat zijn de twee dingen die ik veel doe.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, sinds ik wat actiever ben op social media, niet op mijn eigen kanalen, maar op die van onze uitgever, denken mensen soms dat ik echt een expert ben in alles.
En dan gaan ze... alles.
Ja, maar ik krijg gewoon willekeurige vragen. Ik kreeg laatst op mijn dan wel weer persoonlijke account een vraag over Instagram. Iemand wilde zijn account op een openbaar account zetten en dat lukte hem niet. Maar hoezo denk je dat ik dat dan wel weet? Zie ik eruit als een Instagram-expert?
Oh, maar dude, dit is normaal, toch? Volgens mij herkent iedereen dit, die dit luistert, die op kantoor zit. Als ze weten dat je een beetje techie bent, of een beetje iets met games hebt, of een nerd bent. Yeah. Je krijgt steeds, hey Ron, waarom zie ik zwarte balken op mijn monitor? Ja, oké, kom ik al aan.
Ik heb ook altijd,
weet je al?
Mijn schoonmoeder past altijd op dinsdagmiddag op mijn jongens. Dus vanmiddag komt ze weer. En het eerste wat ik altijd krijg is meteen die iPhone onder mijn snuffer. Dan moet ik weer wat fixen.
Ja, precies.
En wat ik het meest vreselijke vind is mensen hun e-mail instellen op een laptop of op mijn telefoon. Dat vind ik echt het meest vreselijk om te doen, omdat mensen de meest onmogelijke e-mailaccounts hebben. Dan hebben ze er ook 3 verschillende en die willen ze dan allemaal in dezelfde mailbox hebben, maar toch van elkaar gescheiden. Oi, oi, oi. En dan worden ze pissig als het niet lukt.
Of ze weten een wachtwoord niet meer, of er komt dan ergens een boekje van zolder waarin dan een heel lang wachtwoord staat. Mm-hmm. Het is altijd hetzelfde, ja.
Ja. Goed.
Super tech support.
Super tech support. Dat doen we dus ook. Maar... nu dus over videogames en entertainment. Jacco, wat was je hoogtepunt van de afgelopen week?
Mijn hoogtepunt van de afgelopen week was dat ik 5 dagen in Griekenland was. Ja, was lekker.
Bots, lekker man.
Ja, het was daar veel te warm voor de tijd van het jaar. 30 graden.
Waarom was daar?
30 in plaats van 20, wat normaal is.
Damn, nice.
Het vasteland.
Heerlijk.
Blauwe lucht. Weinig wolkjes. Lekker relaxed. Een soort van siesta houden ze daar ook vaak. En het was chill. 3 steden gezien. Niet echt aan een strand gelegen of zo, maar wel gewoon rustig aangedaan. Soort van nog een kitten gered die we tegenkwamen ergens in het gras daar. Die was echt helemaal hopeloos verloren en aan het trillen. En we hebben 3 uur geprobeerd om hem ergens kwijt te kunnen, maar dat is niet gelukt. En dan nog bijna mijn hand gepoept. En toen hebben we hem achtergelaten, maar er waren wel mensen geïnteresseerd om hem mee te nemen. Dus ik heb hem Zeus genoemd. Ik hoop dat Zeus het goed maakt momenteel. Ja.
Hij had in je hand gepoept.
Ja.
Ja, maar hij was echt zo groot. Echt mini. En we gingen op zoek naar een asiel. Alles was vol, maar er was wel een arts. En toen liep ik zo door de stad heen, zo met dat beestje in mijn hand als een kommetje. Viel hij nog in slaap. Hij was eerst aan het miauwen en daarna werd hij zo moe van miauwen dat hij zo al lopend in slaap viel.
Hij zei gewoon, laat me los, Jacco. Je haalt me weg uit mijn natuurlijke habitat. Laat me vrij, laat me los. Mijn mama is daar nog in de bosjes. Je ontvoerde me nu, dat is wat hij zei.
Er was geen mama, man. Er was helemaal niemand. Hij zou het nooit overleven. En ik was tegen hem aan het praten. Ik zei, ja, het is voor je eigen bestwil, Zeus. We moeten je ergens kwijt kunnen, zodat we je eten kunnen geven en drinken. En hij is nog nagekeken door een arts en zo. Ik wilde hem zelf meenemen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar het was wel heel
verleidelijk. Kan toch?
Ja, we moeten smokkelen.
Nee, beest gewoon invoeren. Dan moet hij volgens mij een tijdje in quarantaine. Dan heb je hem. Dan heb je gewoon een boost daar op je aardig schijten, Jacco.
Ik voelde hem zo trillen. Ik dacht, ah, hij is aan het spinnen. Toen kwam er zo'n hele grote drol uit. Echt groot voor dat beestje. Ik dacht, holy shit. Toen ik was zo boven de stoep, een beetje geschud. Zodat hij zo viel. En zo verder gaan.
Maar ja, je kan vragen aan Ron hoe leuk poezen zijn, toch, Ron?
Oh, ja. Arme Tekken.
Tekken, ja. Zielig, hè? Dat is echt heel zielig.
Wat had hij nou gedaan?
Tekken had vlosdraad ingeslikt op een vrijdagavond. Natuurlijk voelde me er al heel schuldig over.
En hij heeft ook meteen je rekening geplunderd.
Ja, dat ook. Ja. Ze zeiden de hele tijd bij die dierenziekenhuis, zeiden ze tegen mij, oh, erg toch voor jou, jongen, dat op een vrijdag gebeurt. Waarom zeggen ze dat zo vaak? Ik dacht, bedoelen ze dat het zonde is dat mijn weekend eraan is? Want dat klopt, dat is inderdaad kut. Ik zou weekend hebben en nu moet ik de hele tijd op Tekken 3 letten. Maar toen ging ik afrekenen en toen begreep ik wat ze bedoelden met het zonde dat het op een vrijdag is.
Ai.
Je hebt gewoon een nieuwe game PC daar achtergelaten.
Ja, anderhalve ongeveer.
Dus Jacco, wees blij dat je die kat hier meegenomen.
Dus die kat had vlosdraad ingeslikt. Ja, het beste was dan, dat is best gevaarlijk. Foreign bodies bij een kat, zeker als het draad is. Dus ze sneden, ja, heel zielig, ik voelde me super schuld. Ze sneden ze die kat open, weet je wel. Yeah. Maag opengehaald, darmen opengehaald, alles onderzocht. Ja, geen vlosdraad gevonden. Ja, fucking zielig natuurlijk. Ik met de handen in het haar, die kat keiveel pijn. Ja, het is als een zielige kat. Nou goed, dus 5 dagen opgepast. En op een gegeven moment, hij kakt maar niet, weet je. Hij kakt maar niet en hij kakt maar niet. Nou, 5 dagen niet kakken na een darmoperatie. Oh. Ik denk, dat is niet goed, weet je wel. Als het maar goed zit van binnen. Dus ik neem die kat mee opnieuw naar de dierenarts. Ik zet die kat op de tafel van de dierenarts en hij kakt heel die tafel onder. Dus hey, ik het is er wel zeg uit. Tegen en daar in een drol zit het vlosdraad in een drol van die een anderhalve game PC waard is.
Ai. Volgens mij zag ik iets achter. Volgens mij was het Tenchu achter jou. Of het was Tekken.
Ja, klopt. Tekken zit daar naast me.
Oh, oké. Arme Tekken.
Ja. Maar was dat ook meteen je hoogtepunt, Ron?
Nee, is niet mijn hoogtepunt. Ik ben ook in Griekenland geweest dit afgelopen week.
Nee, dag. Jij vroeg net hoe warm was het daar.
Nee, maar ja. jij hebt een video
gespeeld. Ik heb de hele week Hades 2 gespeeld.
Had het kunnen weten. Nice.
Maar is het goed?
Ja. Ja, ik heb de technische test van Hades 2 gespeeld. Ik speel hem nog steeds. Ik weet niet, ze zeggen hij is langer dan een week, maar korter dan een maand. Whatever the fuck that means.
Oké. Okay.
Maar ja, het is fucked up, hè. Dat ik gewoon kan zeggen dat ik Hades 2 aan het spelen ben. Oh, het is fucked up. Nee. Maar het is wel echt waar.
Het is.
En ja, die shit is opnieuw fucking gruwelijk. Het is alsnog meer Hades. Dat lijkt me logisch. Ik weet niet wat mensen hadden verwacht, behalve meer Hades. Maar het is heel goede Hades. Het is fucking goede Hades. Ze doen wat dingen nieuw. Ze doen heel veel dingen hetzelfde. Maar ja, ik weet niet, ja. Dat.
Ja,
ik heb er een preview voor geschreven, overgeschreven. Die staat nu online, denk ik, op gamer.nl.
Dat denk ik ook, ja.
Nou.
Ja, sick. Het is natuurlijk hun eerste sequel van Supergiant. Ze hebben heel veel vette games hiervoor gemaakt. Maar ik was al benieuwd naar wat ze in godsnaam aan Hades nog kunnen verbeteren. Ik snap dat mensen meer van Hades willen. En dat het misschien wel begon als een soort uitbreiding, maar uit de hand gelopen is en nu een nieuwe game is. Maar ja, jij zegt dat het niet baanbrekend is.
Nou ja, Hades was aan zich al baanbrekend natuurlijk.
Ja.
Het is de meest complete roguelite nog steeds, denk ik.
Ja.
Alleen, kijk, het voelt niet als een content update. Het voelt niet als DLC. Ik denk ook niet dat het zo begonnen is voor mijn gevoel. Of althans, als je het alles is nieuw. Nieuwe personages, nieuwe hub, nieuwe wereld. Nieuwe boons van goden.
Ja.
Maar ja, je hebt dan alsnog wel bijvoorbeeld. Ze hebben nu een sprint toegevoegd naast de dash. Dus je kunt A inhouden om te sprinten. En dan heb je bijvoorbeeld boons. Dat iedere seconde dat je sprint, dan kun je met de Zeus en bliksemschicht worden vijanden geraakt. Die in de arena zijn. Dus dan kun je met van je sprintje aanval maken. Ja, dat is anders. Alleen ja, in Hades 1 was dat, kon dat dan met je dash. Dat je met je dash. Dus het is een beetje van, ja, het is wel anders. Het is alsnog wel redelijk dezelfde formule. En dat geldt voor heel veel van die dingen. De permanente upgrades zijn aangepast. Je kunt er nu, je moet nu selecteren welke je wilt, zeg maar. Met een soort van puntensysteem. Als je maar de. Je hebt bijvoorbeeld 9 kaarten die zijn punten waard. Uiteindelijk maakt het niet uit welke kaarten je kiest, maar je mag niet meer dan 10 punten kosten. Dan kun je heel veel kaarten doen of 2 hele goede, whatever je wilt.
Okay.
Er is magie toegevoegd nu, dus je kunt omega aanvallen doen, noemen ze dat. Dat doe je door ieder van de 3 aanvalsknoppen even in te houden. Ook dat kost dus magie, dus je hebt een magiebalkje naast je HP-balkje. Maar ja, in spirit is het gewoon meer Hades. Dus al dat soort dingen, ja, als je dan denkt van ja, oké, cool dat het erin zit, maar het klinkt niet heel innoverend, is het ook niet. Holy fuck, die game wordt wel fucking gruwelijk, want het is zo leuk om te spelen. Het is echt weer, iedere run is een waar genot en ik weet dat dat heel hyperbol klinkt, maar het is echt zo. Na het spelen van die testversie kun je gewoon om het zekerheid zeggen, dit wordt echt een gruwelijk goede game. Het kan raar lopen soms, het kan raar lopen, maar niet, ik denk niet dat het zo raar gaat lopen dat Hades geen topper wordt, Hades 2.
Nee, ja. Ik weet niet of het dezelfde impact gaat hebben als deel 1 natuurlijk. Maar de impact van deel 1 was natuurlijk al gigantisch. Ook als je kijkt, weet je, je kan het nooit bevestigen. Maar roguelikes hebben denk ik door Hades best wel een boost gekregen.
En opeens kwam ook, zeggen, hoor.
Opeens kwam God of War en The Last of Us bijvoorbeeld met een roguelike mode. En
nee, dat komt 100% door Hades en Hades Game of the Year gewonnen, et cetera, et cetera.
Ja, precies. Vet. Misschien moet ik Hades een tweede kans geven. Want ik
heb je Hades 1 nooit een kans gegeven? Echt waar?
Een eerste kans, maar ik...
Oh, nee, nooit veel gespeeld dan?
Nooit veel gespeeld. Ik ging er niet zo hard op aan als andere mensen. Op de Switch dan.
Oh, dat vind ik echt heel opvallend, want ik zou echt... Leek mij... Ik vind dat raar. Ik had verwacht dat jij er wel op aan zou slaan. Ja. Ik vind dat wel een Jacco-game.
Ja, ik moet het nog een keer proberen. Het was niet zo vloeiend op Switch.
Ik heb het ook op Switch gespeeld. Ik vond het wel te doen, hoor.
Ja. Maar je hebt je Steam Deck verkocht. Je had hem gewoon, dit is de ideale Steam Deck game, Jacco.
Ja, nou, ik wil hem misschien...
Switch is goed te doen.
Ja, koop gewoon weer een Steam Deck OLED. Ga lekker Hades spelen, man.
Nee, ik ga niet weer een Steam Deck kopen.
Hoezo
nee.
niet?
Ik heb hem een paar keer uitgespeeld op Switch. Ja. En hij is cross-platform. Cross-save. Okay.
Ja, ik wil hem op PlayStation spelen, man. 120 fps. Dat lijkt me leuk.
Doe je dat toch lekker?
Oh ja, dat is wel een game die... Ja, maar ja, wat ik denk... Want het verhaal en de personages en zo... En het Griekse lijkt me wel echt iets wat jij opeet.
Dat is zeker waar. Ja, ja, dat vond ik er wel tof aan. Ja.
Maar dat is dus allebei in Griekenland geweest.
Nice. Nou, ik ben niet in Griekenland geweest. Maar ik heb wel een aantal hoogtepunten. Ook wat dieptepunten. Maar daar zullen we het niet over hebben. Hoogtepunt denk ik toch wel. We hebben werkgerelateerd. We hebben afgelopen week onze nieuwe expositie aangekondigd.
Hey.
We gaan wederom terug naar beeld en geluid. Dit keer gaan we doen Expeditie Game Wereld. En daar heb ik zin in. In het najaar, rond de herfstvakantie, een dikke maand, gaan we weer zitten in het mooie museum van beeld en geluid. We gaan weer op dezelfde vloer zitten, alleen met een nieuw concept. En dan gaan we kijken. Mijn idee was hier vooral achter. We spelen allemaal videogames. Iedereen die deze podcast luistert, doet dat ook. En we zijn vooral bezig met verhalen, met knallen, met van A naar B komen. Maar soms vergeet je wel eens om je heen te kijken. Hoe mooi zo'n wereld gemaakt is. En er gaat soms heel veel aandacht, weken, maanden zitten in details die je soms helemaal niet ziet. En die willen we juist nu een keer in het zonnetje zetten. In verschillende zones kan je dus deze verschillende werelden ontdekken. Maar je kan natuurlijk ook lekker veel spelen. En in aanloop daarvan kan je ook dingen maken. En misschien wordt jouw werk daar wel gepresenteerd in een museum. En dan kan je trots zeggen op de verjaardag, in de kringverjaardag, dat je werk in een museum staat. Dus dat is heel vet. Daar heb ik heel veel zin in. En in ander nieuws, de NEMP E3 zit eraan te komen. Oftewel Summer Game Fest. En we zijn Jacco verloren.
Ja.
Ron.
Ik kreeg een angstvallige e-mail tegelijkertijd.
Van Jacco.
Mijn BTW-belasting.
Oh.
Dus ik had 2 angsten tegelijkertijd, terwijl jij je verhaal aan vertellen was.
Ja.
Maar, wat doen we? Gaan we wachten tot hij terugkomt?
Daar is hij.
Oh, daar is hij. Dit is altijd...
Dit is altijd spannend. Loop je opname nog, Jacco? Spannend.
Mijn opname loopt.
Oké, okay, maar nou, we waren Jacco even kwijt, maar we gaan gewoon door. Dus... We gaan meer doen bij Beeld en Geluid. Namelijk de NEP E3 die eraan zit te komen. Die begint op 7 juni. En dat begint is Summer Game Fest van Jeff Keighley. We doen sinds corona, sinds E3 niet meer is, doen we ons eigen dingetje. Dat noemen we Game Zomer. We hebben dat één keer gedaan in een club in Leiden. We hebben dat vanuit Haarlem hebben we dat gedaan. En dit jaar gaan we dat doen vanuit Hollywood, Hilversum. We hebben daar krijgen we beschikking over een mooie theaterzaal waar 200 man in kan. Dus lijkt het jou leuk om samen met ons die persconferenties te kijken? Die van Jeff Keighley, die van Microsoft, die van Ubisoft. Dan ben je van harte welkom. Dus van 7 tot en met 11 juni in Hilversum. Dus je kan gewoon, we moeten wel een kleine intree fee vragen. Dat zal weinig zijn, rond de €4. Dat vooral omdat mensen ervaring leert als we een evenement doen en we geven kaartjes gratis weg. Dat mensen de kaartjes claimen en daarna niet komen opdagen. En dus het andere mensen onmogelijk maken om niet langs te kunnen komen, omdat we dan uitverkocht zijn.
Denk je dat het uitverkoopt?
Dat weet ik niet. Geen idee, ik heb nog nooit... Maar het gebeurt als je oproep doet voor een evenement wat gratis is. Dan pakken mensen een kaartje en die gaan dan nog nadenken of ze wel echt willen komen, ja of nee. En dan hebben ze zoiets van, nee, ik doe het toch niet. En alleen iemand anders die wel langs wil komen, kan er niet meer langskomen omdat er geen kaartje meer is. Dus,
zou dat absoluut die persoon zijn die kaartjes zou claimen en dan niet zou komen.
Ja, bijvoorbeeld.
Klopt. Dat kan je doen. Dus heb je nog niks te doen op 7 juni vrijdagavond, zet die alvast in je agenda. Hetzelfde geldt voor de zondagavond en de maandagavond. En dan kan je lekker met ons gezellig meekomen kijken. En wij zenden het natuurlijk ook gewoon nog steeds live uit via onze platformen. Dus heb je geen zin om langs te komen, dan kan je het ook nog gewoon vanuit thuis meekijken. En wil je weer op de fiets, Jacco, door Hilversum?
Ja, maar wel iets beter voorbereid deze keer. Misschien niet op zondag.
Nee, maar jij moet dan ook een beetje beter gaan opletten. Je hebt vorig jaar bijna iemand doodgereden. Of jezelf.
Op dat fietspad. Ja. Ja, hallo. Ik moest op de chat letten. En we reden echt hard op die dingen. En ik kijk zeg maar voor me. Kijk naar de chat. Kijk voor me. Kijk naar de chat. En ik kijk, op het moment dat ik voor me kijk, staat Martin opeens 1 meter van me vandaan. Omdat jij opeens stil ging staan.
Ja, maar remmen deden het wel van het ding. In ieder geval.
Zeker, ja.
Oh, Jacco is weer weg. Jacco heeft een beetje problemen met zijn internet. Hij valt aan en uit. Maar we gaan gewoon door. Dus lijkt je dat leuk.
Maakt hem heel grappiger.
Ja.
Is op zich grappigst. Ja. Steeds dan hoor je die stem zo aan het einde. Vanwege de verbinding. Dat vind ik heel grappig.
Maar misschien is hij nog aan het doorpraten. Dan heeft hij niet door dat hij weg is. Dus het is altijd een
verrassing. Dat zou ook grappig zijn.
Het is even afwachten hoe hij dan weer terugkomt. Maar hij komt ongetwijfeld zo weer terug. Kijk, daar is hij weer.
Ik ben er weer.
Ben je oké, Jacco? Ja. Gaat het goed?
Het gaat goed. Ja, ja. Ik denk dat ik de verkeerde versie van Discord heb opgestart.
Versie van Discord? Die versie die maar 5 minuten meegaat.
Ik heb 4 versies op mijn PC staan volgens mij op de een of andere manier.
Oké. Okay. Dat is cool.
Ja.
Werkt niet heel goed. Kan ik je wel vertellen.
Ja, maar jullie zijn niet meer bevroren in ieder geval. Dat waren jullie net wel, dus dit ziet er goed uit.
Dit ziet er
uit. Nou, jouw PC is jouw grootste vijand vandaag, of niet?
Ja. Nee, dat loopt nog. Ik ben er nog.
Hij is er. Oké. Nou, goed. We gaan door, Jacco. We hebben net een paar slechte grappen over je gemaakt in je afwezigheid.
Oh, maar, dat was snel.
Ja,
ik zei dat je grappig was nu. Omdat iedere keer als jij wegvalt, dan doe je zo... Hoor je zo op het einde, omdat de connectie wegvalt. Dan ben je gewoon een verhaal aan het vertellen en dat is grappig.
Ja, dat is... Misschien vloekte ik een beetje, dus misschien moeten we dat eruit knippen.
Ik hoor je eigenlijk nooit vloeken.
Jawel. Ja.
Ik heb jou nog nooit horen vloeken.
Jacco dadelijk in de opname. Jeetje, mijn neentje.
Dat is denk ik het meest heftige wat ik ooit van jou heb gehoord.
Nee, is niet waar.
Nee?
Nou goed.
Nee, al die racial slurs. Dat,
in mijn slaap alleen.
Moeten we niet vergeten. Hè?
Dat is waar. Die knippen we er altijd
netjes die uit. De vrije tijd altijd erop als de camera uitstaat. Ja. Dus.
Goed, we gaan door. De grootste hit van de afgelopen weken is natuurlijk Fallout. Alles en iedereen heeft die serie denk ik gekeken. Hebben jullie hem gezien?
Ja, niet uitgekeken, dus geen spoilers.
Oké, nou ja, het is gruwelijk. Een hele vette serie. Zelfs mijn vrouw op het einde zei van... Holy shit, wat een vette serie. Ja, dat is heel tof. Maar die game heeft natuurlijk ook weer een zieke revival. Die breekt alle records weer. er komt dan ook een current gen update komt eraan. Precies het juiste moment, denk ik. Want iedereen is nu bezig met die game. Of weer die game aan het spelen. Duik weer terug in die wereld. Wil dat weer gaan ontdekken. Fallout is weer een heel ding. Maar...
Het is jammer. Het is eigenlijk net al laat. Het is zo jammer dat ze nu niet een aankondiging kunnen doen, weet je wel, van een nieuwe Fallout of zo.
Ja.
Als je dat kan doen, dan was je echt binnen geweest. Gewoon. Het is echt ongekend hoe populair de shit is. Volgens mij zijn de sales op Steam iets van 7800% toegenomen.
Ja, het is de best verkopende game in Europa momenteel. Het is echt insane. En die game komt uit 2015, dus het is bijna 10 jaar oud al.
Ja, want we hebben het over Fallout 4.
Ja, ja. Sorry. Ja.
Maar ook 67, 3 en New Vegas zijn als zoete broodjes over de toonbank aan het gaan.
Ja, ze waren ook allemaal in de aanbieding op veel platformen. Dat is slim natuurlijk. En er komt deze week, dat hebben ze dan wel goed getimed, eindelijk die next-gen update. Misschien hebben ze dat wel achter de hand gehouden expres. Dat ze dachten, nou, wacht even.
Als die zo snel komt, is dat inderdaad wel slim, ja.
Ja, ontzettend slim. Het wordt geen gigantische update, een resolutie-upgrade en een performance mode volgens mij en wat extra quests en wat toolkit dingen. Maar wel heel cool. Ik heb opeens zin gekregen om Fallout te gaan spelen en ik denk dat je ziet het wel vaker met dit soort adaptations. Bijvoorbeeld toen The Witcher uitkwam, was er ook weer een boost in de sales van The Witcher 3. Maar
Cyberpunk
natuurlijk. Maar ik weet niet of het ooit zo groot was geweest. Het is natuurlijk wel heel duidelijk. Het is een oude game. Altijd wel populair geweest. Maar ook een beetje wisselend ontvangen. Maar nu dat opeens zoveel wordt gespeeld. Dat zegt echt een hoop over de kracht van zo'n adaptation.
Ja, maar die adaptation was ook wel echt heel erg goed, hè? Onderschat niet.
Daarom.
Dus waar ik een beetje bang voor ben. Wat er gaat gebeuren is dat er heel veel stropdassen die zien dit. Die zien ook die cijfers omhoog schieten. Dat zo'n oude game weer gaat vliegen. Ik denk dat we niet het komende jaar, maar het jaar daarna en het jaar erop zo kapot worden geslagen met de videogame adaptations op streaming services, in de bioscoop en overal waar je links en rechts kan kijken. Alleen deze serie is wel echt met heel veel liefde gemaakt. En de maker die erachter zit, de regisseur, is echt een fantastische regisseur. Dus waar ik straks een beetje bang voor ben, is dat we allemaal van die middle of the road series gaan krijgen. En dat het juist meer kapot gaat maken dan het goed gaat doen voor videogame.
Ik denk dat het andersom is, eigenlijk. Wat jij zegt klopt. Alleen, wat ik denk is dat er inderdaad stropdassen zien dit. En al die stropdassen, weten we, die zijn ontzettend op zoek naar groei. Hè? Groei is echt het toverwoord op dit moment. En ja, als je mensen, je wilt nieuwe mensen vinden. Wie is nou een nieuw mens die je in aanraking kan laten komen met jouw videogame IP? Ja, dat is een seriekijker. Is dan natuurlijk, dat is een ideale oplossing. Dus je hebt gelijk, het is andersom, maar je hebt gelijk. Dus daarin is inderdaad, ik denk dat die wordt hier straks mee kapot gegooid. Dat gaat echt,
maar ik ben echt bang voor de kwaliteit. Omdat ze nu, net wat je zag gebeuren in die coronaperiode. Dus ze vielen over elkaar heen om nieuwe studio's aan te trekken. Om maar meer videogames te maken en die zo snel mogelijk uit te brengen. Ze wilden allemaal een service game maken. En je ziet wat er nu gebeurt. Overal wordt er weer de stekker uitgetrokken. En dat levert ook weer de nodige problemen op. Ik denk dat ze nu gewoon allemaal hard aan het kijken zijn van oké, welke gaming franchise kunnen we verfilmen? Kunnen we een serie van maken? Om maar dat nieuwe publiek te gaan bereiken. En dat ze gaan de vaart achter zetten. Ik denk dat het niet goed gaat zijn.
Ik zal de kwaliteit, misschien hebben we super veel geluk en zijn al die series straks briljant.
Ja?
Maar je hebt wel gelijk, in ieder geval, ze gaan er in ieder geval komen. Want iedereen wil groeien in deze markt. Ja. Omdat er binnen videogames kun je niet meer groeien, zeggen ze. Dus dan moeten we een andere manier vinden om die IP's te slijten. En iedereen kijkt nu natuurlijk naar Fallout. Die ziet ook wat ermee gebeurt. Maar Fallout is natuurlijk ook een ideale serie. Laten we wel zijn.
Dat is perfect.
Dit is echt gewoon... om dan een regisseur te hebben die dat snapt. Die dan zeg maar snapt van... Oh, we moeten verwijzingen naar videogames op een manier doen. Bijvoorbeeld, dat vond ik zo goed. Lars Cornelis had daar een column over op gamer.nl. En die zei op een gegeven moment van... Ja, er is in het begingevecht... Die ghoul, die eet op een gegeven moment tomaatjes. En dat was zo'n scène waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel typisch Fallout. Omdat het een beetje quirky is, weet je wel?
Ja. Yeah.
Alleen, toen zei Lars, ja, dat is ook gewoon HP. En dat klopt natuurlijk, dat is ook gewoon HP. En dat is een hele kleine verwijzing die fucking clever is. Maar hij doet dat om HP bij te tanken, zoals je dat inderdaad doet in Fallout met tomaten. Die je vindt. Dus dat soort shit is wel, vind ik, heel erg slim gedaan. Dus dan heb je een IP dat zich uitstekend leent voor een serie, omdat die lore zo fucking goed geschreven is. En dan heb je een regisseur die precies weet hoe die al die lore moet omschrijven naar een serie. Dat is wel echt een match, die ga je ook waarschijnlijk niet meer snel krijgen.
Nee. Ja, en betrokkenheid van de originele makers natuurlijk. Ik bedoel, games die, als je het hebt over regisseren, dat ligt steeds dichter bij films. En The Last of Us deed dat ook heel goed. Neil Druckmann was medeschrijver en ook regisseur van een paar afleveringen. En ja, ik hoop dat makers, investeerders inzien dat heel belangrijk is. En als je kijkt naar bijvoorbeeld The Witcher, daar zijn ze all out gegaan met dingen aankondigen en in werking zetten. En er was deze week ook een gerucht dat er was een spin-off over de Reds. Als je de boek hebt gelezen, dan weet je waar het over gaat. Met Siri, dat die waarschijnlijk gecanceld gaat worden. Ze hebben aangekondigd dat seizoen 5 het laatste seizoen gaat worden. Terwijl, nou ja, er is nog een hele hoop verhaal te vertellen. Ik heb het idee dat bij The Witcher dat ze, ja, te snel overstag zijn gegaan met dingen aankondigen. 2 animefilms. Er komen mediaproducten voor kids die ze hebben aangekondigd. Er kwamen meer spin-off series. Ze hebben er al eentje uitgebracht. Die is gigantisch geflopt. Dus ja, en daar was ik ook een beetje bang voor met The Last of Us. Want die gaan natuurlijk ook nu redelijk snel. Seizoen 2 komt eraan. Ja, wat ga je dan doen? Misschien wel nieuwe verhalen bedenken. Want ze gaan niet wachten tot part 3, denk ik. De IP is zo sterk. Dus willen ze waarschijnlijk iets meer ermee doen, omdat ze juist zo'n groot publiek aanspreken. Dus het kan veel kanten opgaan. Maar dat gezegd hebbende, het gaat wel goed met gameverfilmingen over het algemeen. De kwaliteit wordt wel steeds beter. Het is niet standaard meer kut. Amazon doet ook God of War, toch?
Ja, er komen er sowieso nog heel veel aan. God of War, ja, inderdaad nog. Horizon Zero Dawn of Forbidden West. Wat gaan ze doen?
Ja, een prequel op Horizon, op Netflix. Ja. Echt heel veel.
Sony heeft echt zoiets van, die willen echt al een hele poos groeien, was er nog niet groeien. Dus nee. Die zijn, de fucking Gran Turismo heeft een film.
Ja.
Die shit is niet eens verschrikkelijk.
Nee. En, maar ik heb dus ook die Twisted Metal serie zitten kijken op Amazon.
Ja, die schijnt ook niet verschrikkelijk
te
zijn.
Nee, die is best leuk.
Ja.
Ja, dus het is zo raar, want iedereen heeft nu door van oké, dit werkt, want we krijgen er groei voor terug, maar we moeten er tering veel geld in pompen, want we kunnen niet halfbakken doen. Dus dat is zeg maar de formule, dat is wat ze doet.
Nou ja, als ze dat laatste aanhouden, als ze maar blijven bedenken, we kunnen het niet halfbakken doen,
nee.
Dan hoop ik dat het goed komt inderdaad. Maar als ze dat, ja, ik had het er van de week over met iemand die die zit ongeveer even lang als ik in de industrie, maar dan uit de aan de uitgeverskant en die maken geen lullige spelletjes, laat ik het zo zeggen. Die zit ook af en toe te kijken van hoezo, weet je, we spelen allemaal games. We zien allemaal wat wel werkt en wat niet werkt. Waarom maken jullie in godsnaam die keuzes? Weet je, dan zitten wij in Nederland, we hebben natuurlijk weinig in de melk te brokkelen. Maar af en toe de keuzes worden gemaakt binnen games. En dan weet je echt zo denk van, hoe dan? Je kijkt echt alleen maar serieus naar de centen.
Ja, absoluut. Zie je vooral bij grote uitgevers.
Ja.
Klopt. Maar dat is er altijd zo geweest. En ik heb nu de indruk dat het is ook een cyclus. Ieder bedrijf lijkt die cyclus te doorgaan. Zo van zien waar de meeste geld heen moet. Zien dat geld dingen beter maakt. En dan toch de balans uiteindelijk niet weten te houden. Je ziet het bijvoorbeeld bij Marvel. Marvel, het leek echt te kloppen en dan denk je, ja, maar dan is het er net niet. En dan DC. Je ziet bij DC, zag je zeg maar van, het is helemaal fucked up. Maar je ziet nu daar dat zij een beetje kunnen gaan groeien, waar Marvel nu zeg maar steken laat liggen. Dat zie je gewoon. Je ziet dat het in golven komt in cycli.
Klopt, ja.
En je ziet het ook een beetje bij Sony, vind ik. Sony ook heeft zoveel toegezet. Sinds het einde van de PlayStation 3 hebben ze zo goed gedaan dat ze precies de juiste IP's budgetteren op soms wel insane budgetten. Kijk, Spider-Man 2. Maar je ziet daar ook ontstaan dat ze nu zeggen van, ja, we hebben eigenlijk niet echt iets meer nu. En nu gaan ze dadelijk waarschijnlijk Spider-Man 2 heel snel naar PC brengen. En dan komt misschien de serie van Spider-Man 2. Maar er komt geen Spider-Man 3. Dat kan niet. Ja, dus ja, dat, je ziet daar ook wel een beetje. Dan zie je ook een beetje dat het in golven komt. Dat zou ook iets nieuws moeten gaan doen. Ja, heel interessant.
Ja, wat ik ook wel interessant vind. We nemen dit op dinsdag op. En maandagavond werd aangekondigd door Mark Zuckerberg. Dat ze het besturingssysteem van de MetaQuest opengooien. Oftewel, andere fabrikanten kunnen ermee aan de slag. Ze zijn al bezig met Lenovo, Asus en Microsoft. Ja. Ik zit altijd met Asus.
Ik weet het. Ik zeg altijd Asus. Maar het is... Ja, ik zeg Asus, omdat Steven een keer tegen mij heeft gezegd dat het geen Asus is.
Nee, maar ik heb dus dit met Donnie. Ik samengewerkt met Donnie. Je kent hem wel. Hij werkt nu bij Tweakers. Ik kom hem nog regelmatig tegen op events. Hij zei ook tijdens je moet Asus zeggen. Je moet Asus. Maar dan spreek ik dus mensen van Asus. Die zeggen, nee, je moet Asus zeggen. Je moet Asus zeggen. Dus ik zit altijd een beetje, ja, wat moet ik nou? Dus... deze is voor
het is Japans, toch? Of zeg ik dat fout?
Volgens mij komen ze in ieder geval uit
het Azië. Okay.
Azië, ja. Dus deze is voor Donnie, Asus. Die zijn allemaal bezig met een headset. En dat is wel interessant, want die hebben natuurlijk allemaal andere use cases. Want Xbox, er komt ook een gelimiteerde Xbox headset. Over.
Dat zei jij, ja.
Ja, wat er precies gaat inhouden is nog niet bekend. Alleen dat eraan wordt gewerkt. Maar ja, zij kunnen natuurlijk wel gericht maken voor gaming. En zo'n Lenovo kan het natuurlijk wel weer gericht maken voor kantoorwerk en dat soort dingen.
Dus, Taiwanese is Asus.
Taiwanese.
Maar goed, ik ga even.
Oh, yeah.
Dus dat is wel interessant. Want nu, als je kijkt naar de Quest 3, is natuurlijk, ja, en ze doen een beetje gaming, en ze doen een beetje dat, en ze doen een beetje dit. En dan, zo'n Microsoft, zo'n Xbox, kan natuurlijk wel echt gericht voor de Xbox zo'n ding gaan maken. Dus dat vind ik wel dope. Misschien dat het alleen maar goed is voor VR gaming en VR in het algemeen. Want je ziet dat het steeds meer gaat leven. Apple heeft natuurlijk ook aardig geïnvesteerd met die Apple Vision Pro. Dus het wordt steeds meer en meer en meer een ding. Ik vind het wel dat.
Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken dan. Want dan heb je een headset van Asus voor Xbox.
Het is Asus.
Asus. Met een MetaQuest interface. Dus ja, waar er dan... Ja, oké, okay, maar zeg maar...
Het is open source, toch? Of begreep ik het fout?
Ja, zoiets.
Ze hebben hem nu open gegooid, ja.
Ja, dan kun je alles veranderen wat je wilt. Dan kun je het goed maken, Xbox logos erin pleuren.
Maar gooi het gewoon, net zoals bij Android, gewoon een laagje overheen.
Ja. En dan koop je games in de Microsoft Store of in de Meta Store?
Dat is een goede vraag.
Dat is een goede vraag, ja, weet ik ook niet.
Want ga je dan Xbox games spelen die zij VR compatible maken? Of ga je gewoon VR games spelen die er al waren op je Meta Quest en je draait op Xbox?
Nou, wat ik zag van in een afbeelding is het meer een soort van augmented reality. Oftewel, je gooit een heel groot scherm in je kamer.
Dat had de Xbox al, toch?
Ja, die lens, HoloLens.
Ja, maar HoloLens, ja. En daarop kon je ook dat doen.
Ja.
Maar ik geloof dat zij ook zoiets hadden met compatibiliteit met de Quest. Dat de Quest ook op die manier kon gebruiken, dat een scherm. Zoiets, geloof ik. Dat weet ik niet zeker.
En op dat scherm speel je Xbox games? Ik ben echt zo naar warm.
Het is gewoon een virtuele
virtueel scherm.
Huiskamer.
Ja. Ah, en dan daarop Hellblade spelen. Dat is wel eng.
Ja, maar ze hebben natuurlijk
ook... Hellblade kun je gewoon een VR spelen, die heeft een VR-vis.
Ja, maar ze hebben natuurlijk ook gewoon die pass-through. En dan kan je gewoon in je kamer, waar je misschien normaliter een 40-inch tv hebt, kan je ineens een 80-inch scherm hier gooien. En dan...
Wow, dat wil ik.
Ja, maar is die pass-through daar goed genoeg
voor? Ja, voor Quest is die niet heel goed.
De Quest 3?
Nee.
Dat weet ik niet. Voor een op de 2 sowieso niet.
Nee.
Maar op de 3.
De Quest 3 vond ik een toffe hardware. Augmented reality werkte best wel goed. Alleen die pass-through was nog niet super.
Nee.
Je kon bijvoorbeeld niks lezen wat er op je telefoon stond of zo. Of op een ander
die scherm. Van Apple Vision Pro schijnt wel... Ik heb nog niet getest, maar het schijnt insane te goed te zijn, de pass-through.
Ja, daar ben ik heel
erg benieuwd naar.
Wat houdt dat in?
Al ben ik ook niet... Dat is dat je... Je hebt dan allerlei camera's op de bril die de omgeving filmen.
Yeah.
En die omgeving wordt in jouw bril weergegeven. Dus het lijkt dan alsof je gewoon door een normale bril kijkt, zeg maar. Hè? Dat je gewoon de omgeving ziet zoals een bril. Maar het simuleert dus eigenlijk wat jouw ogen zouden zien. Snap je wat ik bedoel?
Yeah, okay.
Dus je ziet de omgeving zoals je die zou zien als je de bril niet op had. Alleen je ziet hem dan door camera's.
Ja, ja, ja.
Een goede pass-through, dan heb je eigenlijk niet door dat je door camera's kijkt.
Ah, oké. Okay. En dat helpt met immersie?
Nou ja, als ik een derde monitor wil projecteren boven mijn huidige twee monitoren hier, kan ik dat doen. Want dan heb ik pass-through. Dus dan kijk ik gewoon naar deze twee monitoren.
Op die manier.
En dan
manier.
Kan ik daarboven een monitor heen slepen.
Ja, oké. Okay. En zo kan je ook dingen op de wereld projecteren. Dus als je naar buiten loopt en je gaat bijvoorbeeld naar de tram, kan je in real time kan je de vertrektijden zien en dat soort dingen. Wat je normaal liter niet ziet natuurlijk.
Oké. Okay. Ja, ik ben wel benieuwd waarom ze dit doen. Het is natuurlijk voor Meta interessant, want mensen gaan het ecosysteem gebruiken en de store is waarschijnlijk dan beschikbaar op meer platformen, potentieel voor meer mensen. Maar waarom zou je als Lenovo een headset bouwen? Want ja, het is nou niet zo dat VR-headsets over de toonbank vliegen. Vooral de Meta Quest zelf doet het heel goed. Is dit voor meer specifieke doeleinden? Of dat ze een hele goedkope kunnen maken en zeggen van oké, je kan hier...
Ja, nou ja, Lenovo had al een soort van second screen bril die je kan aansluiten op je laptop. Alleen dat was eigenlijk gewoon een extra scherm alleen dan op je neus. Het werkte al best wel goed, alleen dat ding was echt pleuris duur. Dus ze zijn er al wel mee bezig. Dus misschien zit het gewoon in een strategie dat ze juist ook die markt willen gaan verkennen.
Ja, okay. Waarom maakt Microsoft Windows? Ja, je krijgt gewoon licentiekosten natuurlijk ook en zo. Dus het is voor hen niet onverdienstelijk om die software open source te maken. Omdat je trekt toch mensen naar je platform toe.
Ja, precies. Ja, ze gaan het licenseren. Dat is ook waar. Nou, ik zit gewoon te denken van ja, wat betekent dit voor VR? Opent dit nieuwe doelgroepen? Want het probleem is, PlayStation VR was een tijd lang de best verkopende, omdat die relatief goedkoop was, maar toch een overtuigend VR-effect had. En dat was plug-and-play. Toen werd het een Meta Quest. Maar ik heb het gevoel dat de 3 niet zo populair is als de 2. En dan heb je het vervolg op de PlayStation VR, wat een mega mooi ding is, maar duurder dan een PlayStation 5 zelf. Dus ja. Ik heb het idee dat we een beetje stilstaan.
PlayStation VR 2 is een simpel verhaal eigenlijk. Ik heb altijd in deze podcast gezegd dat je er geen support voor moet verwachten vanuit third parties.
Nee.
Dus, en kijk wat Sony doet. Heel weinig. Dus dan zit je met een headset zonder support. Dus,
ja, je kan hem eind dit jaar of voor het einde van het jaar zou je hem wel kunnen aansluiten op je PC.
Ja, is dat nou zo? Of weten we al hoe dat gaat werken? Is dat geen Steam Link app dadelijk? Of is dat echt gewoon, je kan hem fysiek aansluiten op een PC?
Ze hebben dat zelf gedeeld in een blog. En daar waren ze ook nog een beetje vaag over. Ze hadden toen daarom, al voor PC support.
Ja, daarom. En dat kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je een Steam Link app op je PlayStation installeert straks. En dat je dus gewoon die games doorlinkt via je wifi. Wat op zich, ik zou dat van prima als je maar Half-Life Alyx kan spelen, toch? Ja. Dat boeit niet.
Ja.
Dat wil ik.
Maar dat is ook een beetje het ding, weet je. Iedereen wil Half-Life Alyx spelen. En dat is ook een beetje de enige echt grote, ik wil niet de enige goede VR-game, wil ik niet zeggen, maar wel echt zo'n must-play-game waarvan iedereen heeft van, oké, dat zou dan misschien nog wel de titel zijn waarvoor ik wil investeren in VR-headset. Maar als je daar er 5 of misschien 10 van hebt, dan zie ik wel zo'n headset gaan vliegen. Het mist nog een beetje de software.
Asgard's Wrath 2 heb je en je hebt Half-Life Alyx. Ja. En van die 2 is Half-Life Alyx. Half-Life Alyx is echt top 35 beste games ooit gemaakt voor mij. Die shit is insane. Maar ik weet niet of Asgard's Wrath 2 zo hoog komt, maar die scoort ook een 93 op Open Critic of zo.
Ja.
Dus schijnt ook heel goed te zijn. Maar je hebt gelijk. Je hebt er een paar van die bangers nodig. Die heb je niet genoeg.
En Beat Saber.
Beat Saber, ja, het is vet hoor.
Ja.
Het is vet.
Ja,
VR is echt vet. En inderdaad, heel veel van dat soort games. Maar ja.
Nou. Dan was afgelopen weekend ook nog eens een keer de roadmap van Fortnite in zijn totaal gelekt. We weten nog steeds niet zeker of het een echt ding is, ja of nee. Maar ondertussen zijn er wel wat nieuwe aankondigingen geweest vanuit Epic. En die komen overeen met die roadmap. Dus het lijkt erop dat het toch echt wel een ding is. En dat is vervelend natuurlijk voor Epic. Omdat ze nu alles en iedereen al heeft gezien wat ze dit jaar voor ons in petto hebben. Want het is vooral voor die doelgroep die dat speelt, is toch wel een dingetje waar je naar uitkijkt. Welke samenwerkingen gaan ze doen? Hoe gaat zo'n nieuw seizoen eruit zien? En dat weten we dus nu allemaal al. Jacco en ik hebben er ook van de week al een video over gemaakt. Wil je daar meer over weten, kan je die sowieso kijken. Maar ik blijf het een mooi fenomeen vinden dat Fortnite... Ze hebben natuurlijk meerdere games nu in die wereld zitten. Je kan een soort van Minecraft kan je erin spelen in samenwerking met Lego. Je kan nog steeds je Battle Royale dingen doen. Je kan zelf ervaringen maken in Creative. Je kan racen in Rocket Racing. En ze hebben natuurlijk een soort van Rock Band. Dat noemen ze zelf Festival. En daar hebben ze ook grote namen in zitten. Want Billie Eilish zit er nu bijvoorbeeld in. Volgens die roadmap komt er nog een samenwerking met Snoop Dogg, met Karol G, maar ook nog met Metallica. Dus ja, het zijn geen grappen die ze daar maken.
Nee man, en ze hebben Avatar The Last Airbender nu erin.
Ja.
Ik had bijna opgestart, maar ik dacht, nee Jacco, je moet al je tijd nu steken in Final Fantasy, anders komt die nooit van mijn leven uit. Maar dat is gelukt en nu wil ik Fortnite spelen.
Nou, dan moet je wel snel zijn. Je hebt nog iets meer dan een week, dan is die samenwerking alweer voorbij, want er staat dus volgende alweer op de rol, Jacco.
Ja, Star Wars, toch?
Star Wars samenwerking. Ja, Disney heeft natuurlijk flink geïnvesteerd in... wat hebben ze? Deelgenomen? Ze hebben een deel gekocht van Epic, volgens mij.
Ja, flinke investering, volgens mij. Aandelen hebben ze genomen.
Ja, ze zijn natuurlijk samen aan het bouwen aan een grote ervaring binnen Fortnite voor Disney. Maar dat betekent niet dat ze nu al niet samen dingen kunnen doen. Dus bijna jaarlijks is die Star Wars samenwerking er al. En er staat ook weer een Marvel seizoen op de rol. Dus ja,
wel interessant. Interesting, ja. Misschien zouden ze skins gaan delen met die Overwatch-achtige game. Die wordt ook free-to-play. Net als Rocket League. Ik heb het idee dat ze...
Zou zomaar kunnen.
Dat soort dingen gaan doen om die nieuwe Disney games een beetje te boosten.
Ja, ja zeker. Zou een strategie kunnen zijn. Zeker.
Ja. Crazy. Fortnite is gek.
Ja. Ja, we maken er, weet je, vooral de wat oudere gamers kijken er soms een beetje naar van, oh ja, dat is iets wat je kleine neefje speelt, maar die shit is huge, man. Ik speel het elk weekend. Mijn oudste zoon vindt het helemaal fantastisch. Die zit helemaal in Fortnite. Die kijkt er echt naar uit om dat te spelen. En hij mag dat dan samen met mij spelen. En hij vindt het ook gruwelijk. Van, er is elke week wat nieuws. Of er zijn weer nieuwe wapens. Of er is weer nieuwe met die Avatar samenwerking. Zijn er weer aanpassingen gedaan in die map. En dan doen ze echt fantastisch. Om gewoon die spelers gewoon engaged te houden in die wereld. Dat doen ze echt heel goed.
Ja, en het is ook nu echt een soort van Roblox server scroller geworden. Want ja. Ik vind het menu niet overzichtelijk meer. Ja, je hebt echt gewoon een lijst met blokken als je die game opstart.
Maar dat betekent dat wij oud zijn, Jacco.
Klopt, ja. Wij zijn een impuls overload.
Ja. Maar dat vinden de spelers blijkbaar fijn, prettig. Dat je zoveel keuzes hebt. En dat is het ook. Je hoeft bijna niks meer anders te spelen, want alles zit erin. Alles zit erin.
Alles zit erin.
Ja. Er waren van de week ook nog wat verse geruchten over Far Cry 7. Weet je er iets meer van, Jacco?
Nou, niet echt eigenlijk.
Oh,
het zou gaan om Cillian Murphy.
Ja.
Maar toch weer niet, zei die leaker. En het zou zich in Ierland afspelen. Dat is wat ik ervan weet. En eerder waren er geruchten over dat het ook een soort van online co-op game ging worden.
Natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Of course.
Ja, ik vind het interessant, want volgens mij was Far Cry 6 ook eigenlijk het eerste deel wat een beetje tegenviel qua verkopen. Volgens mij hadden ze ook Assassin's Creed dat jaar en Far Cry viel toch tegen. Ik heb het idee dat Ubisoft zijn natuurlijk in op een grote franchise, maar dat is ook een beetje creatieve armoede. Het is een redelijk logische stap, denk ik, om Far Cry online te maken. Niet echt iets waar ik zelf op zit te wachten, maar ja, het zou weer een nieuwe setting krijgen en een nieuwe grote villain die ze op de cover zetten en in alle trailers stoppen. Maar dan online. Dus ja.
Gaan we al wat zien in juni, denk je? Tijdens de showcase van Ubi?
Wanneer was Far Cry 6?
22 of zo. Dit jaar nog zien.
Ja?
Ga je dit jaar nog zien? Ja, tuurlijk. Absoluut. Komt gewoon volgend jaar uit?
Ja, dat denk ik dus volgend ook, jaar. Ja. Far Cry 6 is al een tijdje geleden, 2021. Ja, dat is alweer 3 jaar geleden, hè? Dus hebben ze 4 jaar kunnen doen over een nieuwe.
Ja.
Moeten doen zijn.
Ja, dan gaan we wel zien.
Ja.
Hij gaat eerst lekken.
Ja, sowieso. Die gaat vlak, die gaat de eerste week, die gaat op 1 juni, 2 juni gaat die lekken, zoiets.
Ja, en dan hebben we nog Assassin's Creed Project Red, die dit jaar zou komen. Waarschijnlijk, die ninja game. Waar ik wel heel benieuwd naar ben. Ja, dat worden twee grote titels, denk ik.
En Splinter Cell dan?
En Splinter Cell.
Remake.
Oh ja, tuurlijk.
Ah, hebben we weer wat leuks om te kijken bij de Ubisoft Forward, heet het nu tegenwoordig, toch?
Forward, ja. Ik heb er wel zin in.
Ja, joh. Ik vind dat wel leuk. Maar even nieuwe
presentatie was ouderwets slecht, was die presentatie.
Vond je?
Ik weet het niet.
Vorig jaar was hij echt heel slecht. Zeg maar, de inhoud was goed, maar de prestatie zelf was echt heel slecht.
Was de inhoud goed? Oh, was dat zo?
Nou, oké. Ik vond...
ik weet het nog ineens meer, joh.
Prince of Persia.
Skull and Bones.
Oh, ja. Dat, ja. Oh,
Skull and Bones.
Dat was het, ja. Oh, god. Ja.
En Star Wars kondigden ze aan.
Ja. Ah, die komt natuurlijk.
Die ik overigens heel erg mid eruit vind zien. Ik snap niet waarom iedereen over elkaar heen struikelt om net te doen alsof dit er heel goed uitziet. Maar...
ja, het is een beetje gemixt. Op sommige momenten heb ik zoiets van, oké, die animaties zijn echt gruwelijk en dat gaat heel soepel. En dan zag je die facial animations weer van dichtbij, hoe ze met elkaar in gesprek waren. En had ik weer zoiets van, oh ja, oef, dit is ook wel weer gewoon een Ubisoft videogame. Want daar zijn ze nooit heel erg goed in. Waar ik gewoon heel erg bang voor ben bij deze titel, bij die Star Wars titel. Ik heb er echt gruwelijk veel zin in. Die staat op mijn bovenaan mijn verlanglijstje voor dit jaar. Maar die gaat ook weer heel erg veilig worden. En er is
die, dude, dat is het. Dat is het gewoon. Het staat symbool voor uitgevers die met die dure licenties gewoon geen enkel risico durven te nemen. Dus krijg je een third-person shooter in het Star Wars universum. En Jabba de Hutt is er weer. En op het einde ziet ze iemand met een lightsaber.
Ja, dat is precies wat er gaat gebeuren.
Dat ga je fucking krijgen. En I'm so fucking sick of it.
Ja.
Neem enig risico, man. En dit is wat je de komende jaren continu gaat krijgen. Van die gestaafde demographic games. Waarbij mensen continu op een whiteboard grafieken staan te tekenen. Van, nou, ik denk als we dit doen, dat we nog deze doelgroep ook nog meepakken. En dan pakken we ook nog doelgroep 40 tot en met 60 mee. Dat is een shit, man.
Ja, is jammer. Is echt heel jammer.
Ik vind het wel een goede ontwikkelaar. Dus ik. Ja.
Is een goede ontwikkelaar.
Het zou ook wel gewoon echt wel een prima game worden. Alleen gewoon veilig, denk ik.
Ja. Het is een beetje. Het staat een beetje symbool voor wat we gaan krijgen, denk ik.
Ja. Maar ja, prima. Ja. Er valt weinig te spelen de komende periode. Dus ik kan die er lekker doorheen rammen.
Ja. Motherfucking veel zin in Splinter Cell Remake. Let's go.
Ja, sowieso. Sowieso. Was er van de week nog meer heet nieuws in de wereld van de videogames? Waar we het even over moeten hebben. Stellar Blade is natuurlijk, die released ook deze week. Die hebben we nog niet kunnen spelen.
Nee. Ik zit even te denken wanneer het embargo is ook. Of...
ja, volgens mij is het woensdag. Dus we kunnen het erover hebben.
We zitten veilig. We breken dit keer geen embargo.
Ja, want ik weet best veel van Stellar Blade. Want Erik, mijn podcastgenoot van Ron en Erik, heeft hem uitgespeeld. Vraagteken? Ja, hij heeft hem uitgespeeld.
Okay.
Ja.
En op Gamer krijgt hij een 7.
En op Pu een 86.
Oké. Okay.
Dus het is... ja, het is een actiegame, toch? En iets meer richting Souls-like dan je misschien zou denken.
Het is een Souls-like... Het is een mix tussen Bloodborne, Sekiro en het wil Nier Automata zijn... Maar dat is misschien een beetje hooggegrepen.
Niemand kan
een beetje hooggegrepen.
Nier Automata zijn.
Had je gehoord wat Yoko Taro had gezegd over over deze game? Yoko Taro had een interview met deze studio. Het is een Koreaanse studio die je maakt. En Yoko Taro is zo'n fucking troll. Het is insane. Hij heeft natuurlijk Nier Automata gemaakt. De meest filosofisch gelaagde game ooit. En deze game draait om tieten en ass. En op een gegeven moment zegt hij zo in dat interview. Ja, eigenlijk, ik vind die vergelijking met Nier Automata maar raar. Want Nier Automata is gewoon een vertolking van Neon Genesis Evangelion. En het is eigenlijk precies hetzelfde. En dit is echt veel mooier. En die Japanse hoofdpersonages zijn cutie pies. Dus ik vind eigenlijk dit beter dan Nier Automata. En die interviewer echt zo, what the fuck zegt hij nou? Wat? Wat zegt hij? Hij zegt fucking wat? Hij weet dat gewoon. Ah, hij doet gewoon heel serieus erover. Ja, dan zit je dan als interviewer.
Ja, maar het schijnt best wel een aardige game te zijn. Niet, ja. Toen ik de eerste beelden zag, dacht ik, wauw, dit is Bayonetta voor PlayStation. Maar dat is het niet helemaal. Maar alsnog best wel, de actie zelf en de combat schijnt best wel goed zijn.
Ja, maar het verhaal schijnt compleet kut te zijn. Het verhaal schijnt echt belachelijk kut te zijn.
Ja.
Voor wat ik heb gehoord.
Maakt niet heel veel uit, toch? Zeg maar, ik weet niet wat de structuur van de game is, maar als ik denk aan Bayonetta, is het verhaal niet te begrijpen. Maar
waarom denk je aan Bayonetta? Als vrouw, ja,
omdat het zo uitziet.
Een hackerslasje. Vind je?
Ja, een beetje wel.
Ja, misschien. Ik denk, ja, misschien. Ik denk meer aan Sekiro of zo. Bloodborne, Sekiro.
Oké.
Omdat Bayonetta lineaire leveltjes is. Volgens mij dit niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zeg ik wel, maar dat weet ik niet. Maar goed, het verhaal schijnt kut te zijn. Maar volgens mij is het wel een verhaal in de game, toch? Begreep ik.
Ja, maar wel gefocust op combat. Ja. Nou, dat doen ze in ieder geval goed. Schijnt.
Ja, heel goed.
Ja. En ik heb ook het begin van Paper Mario kunnen spelen. Dat was ook een embargo deze week. En was mijn eerste keer, dus ik vond het wel leuk om eindelijk eens te gaan checken waar mensen het altijd over hebben. Dit is een remaster, remake van Paper Mario The Thousand Year Door. Die kwam ooit uit op GameCube. Is nu naar Switch eindelijk. En ja, het is nice. Het is niet, als je andere Paper Mario of Mario & Luigi games hebt gespeeld, dan is het niet heel verrassend. Het is een beetje die geinige humor, bijna op het randje, zeg maar, wat je niet van Nintendo zou verwachten. Het is heel speels. Alles is natuurlijk van papier en karton gemaakt. Ook niet nieuw, maar wel heel sfeervol. En het is veel meer een RPG dan bijvoorbeeld de Origami King, die op Switch uitkwam. Die ik zelf ontzettend leuk vond, maar waarvan iedereen zei, ja, maar het is niet echt een RPG meer. Die game die had vooral hele vette baasgevechten, terwijl het vechtsysteem ja, toch wel iets anders was dan wat het vroeger was. Dat waren meer puzzeltjes. En dit is wel echt een RPG-systeem met zwakte en flower points noemen ze dat. Dat je mana, zeg maar, en je HP, verschillende aanvallen, verschillende party members die je hebt. En tot nu toe vind ik het erg leuk. Het is natuurlijk een beetje een game om de line-up van de Switch op te vullen dit jaar. Er is niet heel veel. We hebben net Peach gehad, maar dat was ook niet die gigantische game. Luigi's Mansion 2 komt er nog aan. En ik denk dat Paper Mario, als je hem nog niet hebt gespeeld, dat het wel een leuke game gaat worden. Het is wat ik heb gelezen, een best wel grote RPG. Veel gebieden. En het is heel geinig. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat het een wat grindy wordt. Je hebt heel veel personages in de overworld en je moet een beetje van hond naar her lopen en dan kom je weer personages tegen, vijanden en die zijn best wel lastig te ontwijken. Zo'n Koopa die verandert in een shell. En dan gaat hij heel hard op je af. En dan moet je hem zien te ontwijken. Of je moet hem slaan, zodat je eerst een hit krijgt. Dus je doet veel gevechten in die game. Maar tot nu toe, ja, best wel leuk. Voor als je de game nog nooit hebt gespeeld.
Alright, cool. Dan was er deze week ook nog wel aardig veel te doen over de iPhone die nu emulatoren toelaat. Eentje echt razend populair. En je hoeft maar een willekeurig social media app te openen en je wordt doodgeslagen met video's van mensen die vooral Delta laten zien. Die emuleert Nintendo games, Game Boy, DS, dat soort dingen. En die schijnt heel goed te draaien. Ik heb hem zelf nog niet geprobeerd. Maar dat is wel opvallend. Apple hield natuurlijk altijd heel erg de deur dicht voor emulatoren. Nu hebben ze dat opengegooid. Die app is nu alleen niet in Europa beschikbaar. Maar dan wel weer via een eigen app store van. Dus mocht je dat willen proberen, dan moet je dat echt met een omweg doen.
Altstore, ja.
Ja, ik ben wel benieuwd wat Nintendo. Nintendo, ik zeg het altijd Nintendo. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik moet erop letten.
Je zegt altijd Nintendo.
Ja. I don't know, misschien moet ik het ook gewoon gaan ownen.
Ja, tuurlijk.
Net als ik.
Ja.
Wat zeg jij dan?
Ja, ik zeg nu al Nintendo, maar ik zei ook altijd Nintendo. Maar ik sta erom bekend dat ik vaak de I zeg in plaats van de I.
Ja, links zeg je altijd.
Links.
Ik zeg wel eens Microsoft.
Microsoft, ja, oké.
Anyway, maar ik ben dus wel benieuwd wat Nintendo ervan vindt.
Ja. Nou, de grap is... we hebben laatst dat hele gedoe met Yuzu gehad. En Suyu, volgens mij. Dat waren die Switch-emulatoren. De ene die moest 2 miljoen betalen en heeft de biezen gepakt. Die andere die zei, nee, wij zijn legaal. En toen waren ze een week later ook weg. Ze hebben niet gezegd waarom, maar ik denk dat we allemaal weten waarom. En toen kwam Apple met een update in hun regels. En zij hebben het specifiek over retro-emulatoren. Om zichzelf een beetje in te dekken dat er geen Switch emulator komt. En ja, ik heb het idee dat Nintendo iets minder geeft om de vorige generatie consoles. En daarbij is het dus blijkbaar heel moeilijk om ook GameCube en Wii games te emuleren. Dus ze hebben zichzelf een beetje ingedekt om vanaf Nintendo 64 en eerder ook PlayStation 1 en zo te emuleren. Dus
Voor Apple is het risico niet zo groot. Ik bedoel, wat hebben die te lijden hieronder? Je kon al lang emulatoren downloaden op je iPhone via gewoon webapps. Dus je kunt gewoon browser-emulatoren op je homepagina zetten, zeg maar.
Yeah.
Met een shortcut. Dus het is niet zo dat op een iPhone als device je geen emulatoren kon zetten. Er waren altijd al omwegen voor. Ik denk juridisch gezien... dat je alsnog het risico neemt, vooral bij de makers ligt van die emulatoren.
Ja.
En dat is een ding. Nintendo kan hen al licht proberen schaak te zetten. Want het enge is dat Nintendo of America is echt meer een advocatenbureau dan een uitgever tegenwoordig. Persoonlijk haat ik het aan Nintendo dat ze dit pad bewandelen, maar ze doen het al jaren. En vertel.
Nee, het is wel zo dat Apple dus nog steeds ook in die alternatieve stores alle apps moet goedkeuren.
Ja.
En als zij daar... Ja, in de alt store. En als zij copyright infringement of malware of zo tegenkomen, dan keuren ze het niet toe. Er zijn al gevallen geweest in die alternatieve stores dat ze dat moesten doen en om een app überhaupt uit te kunnen brengen. Dus dat is er wel nog.
Ja, het is er wel. Het is alleen wel zo, menselijke fouten maken ze snel, of niet snel, maar maken ze. Ook in de gewone App Store kon je alternatieve versies vinden van apps met malware erin en zo.
Ja.
Het is absoluut nog geen... We gaan wel zien waar dit strandt. Ik denk dat de gevolgen voor Apple heel klein zijn. Ik zou niet iemand willen zijn die in het boekje van Nintendo staat met naam en toenaam als maker van een emulator die verkrijgbaar is op iPhone. Nee, maar achter of het retro is.
Dat is het ding ook, want dit komt allemaal vanuit Europese wetgeving. Dus die wilde in de eerste instantie dat je dus die alternatieve stores kon maken. Maar het gevolg is nu dus dat makers bang zijn om toch emulatoren, nu het officieel mag van Apple, in de officiële App Store uit te brengen. Omdat ze bang zijn dat ze worden aangeklaagd door Nintendo of wie dan ook.
Wil. Dit is wat Nintendo wil. Zij willen dit angstklimaat. Dit is handmatig gecreëerd door Nintendo om te zorgen dat niemand het eruit durft op een grote schaal.
Precies. Want, Apple wil dat jij in de App Store blijft. Dus laten ze die emulator toe en maken ze het echt fucking moeilijk om zo'n nieuwe App Store te openen. Want er zijn gewoon een paar partijen die niet gigantisch groot zijn, die een App Store willen openen. Maar dan moet je 50 cent per download in het eerste jaar betalen. Wat natuurlijk fokken voor geld is. Maar een Epic Games, die in gevecht was met Apple natuurlijk, die labt dat gewoon. Dus die gaat binnenkort wel zo'n store openen. Dus ik vind het wel interessant dat Apple zegt, oké, ik heb liever dat je in de App Store blijft en daar Delta download, dan dat je van ons platform afgaat.
Ja, maar binnen Europa kan je dus Delta niet downloaden.
Niet in de officiële store, ja. Nee. Ja, ik ben heel benieuwd ook wat dit gaat doen. Of Nintendo iets gaat doen. Als Nintendo nog zelf beter was in hun oude games beschikbaar maken, dan zou het allemaal een stuk makkelijker zijn.
Zeker weten.
Ja, precies, dat is het. Dat is het, ja. Als ze nou al die shit, als je ze zou kunnen vertrouwen op dat front.
Precies, de enige reden dat iedereen Game Boy games op zijn telefoon wil spelen, is dat je ze niet kan kopen, de oude.
Ik heb een Nintendo 3DS daar liggen, die is 1,5k waard. Vanwege alle games die ik op het laatst heb gekocht. Om gewoon te zorgen dat die shit behouden blijft. Ik bedoel, ik kan ook gewoon een R4 kaartje kopen en alles illegaal grommen. Dat was geen probleem geweest.
Nee.
Hoef je, als je de grens oversteekt bij Turkije, krijg je er een gratis, geloof ik.
Echt waar?
Ja.
Wow. Je ziet wel eens foto's van daar van GTA 6 die er dan zogenaamd in de winkels ligt. Iemand heeft dan zelf een GTA 6 cover gefotoshopt.
Ja, ik heb een Turkse maat van mij heeft zoveel goede verhalen over Turkije en hoe hij daar is opgegroeid.
Ja.
Met videogames en shit. Alles illegaal. Een normale winkel, illegaal.
Echt?
Naast legaal, ja. Wow. Zeker vroeger.
All right, we zijn aangekomen bij de typische boys.
Ik heb een goede tip.
Oké. Nou,
geef hem.
Ja, er is een hele goede podcast. Soms zeggen mensen wel eens, Ron, weet je dat allemaal over economie en videogames? En dan zeg ik, nou, ik weet helemaal niet allemaal. Ik weet eigenlijk heel weinig. Maar de dingen die ik weet, weet ik omdat ze belangrijk zijn. Dus ik weet niet veel. Ik weet gewoon heel beperkt dingen die relevant zijn. En dat kun je heel makkelijk nadoen door gewoon te luisteren naar mensen die ergens verstand van hebben. En weet je wie we verstand hebben van de economie? De mensen van Planet Money. Een NPR podcast over de economie. Gaat wel echt vooral over economie. Ik heb hem zelf nog niet geluisterd. Maar het is een zevendelige serie hebben ze nu in hun zusterpodcast The Indicator. En dan gaan ze economisch kijken naar de videogaming industrie in 7 afleveringen. En de eerste aflevering gaat over het live service model. En ze gaan zeggen eigenlijk van ja, vroeger betaalde je $70 voor een game. Nu kun je die games gratis downloaden en worden ze gesupport door in-game purchases. Dat heet het live service model. Nou ja, wat zijn daar de promises van? Wat zijn daar de pijnpunten van? En hoe lang gaat dit door nog? Gaat dit nog meer worden of wordt het juist minder live service? Nou, super interessant natuurlijk. En het heet dus The Indicator. En het is van NPR's Planet Money. En ik ga dadelijk alles luisteren. Dus nu al aan. Ik weet hoe fucking goed die shit is.
Pet.
Goeie.
Ik heb een Netflix serietje voor jullie. Het is een Franse serie. En het is een miniserie. Dus je hoeft een paar afleveringen te kijken. En dan ben je er ook gewoon van af. Het heet Anthracite. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar mijn Frans is nog slechter dan mijn Engels. En mijn Duits bij elkaar. En het is, het speelt zich af in Alpengebied. En er is een... 30 jaar geleden was daar een secte actief. Al die mensen zijn doodgegaan door de secteleider. De secteleider zit vast. Maar 30 jaar later is er weer herrie in ellende in dat gebied. En het is niet de beste serie ooit, maar hij kijkt heerlijk weg. Het is best wel spannend. Het wordt wel vet verteld en ik zit er helemaal in. Dus als je nog een klein snikje zoekt voor tussendoor, een Franse serie Anthracite. Best wel spannend.
Waarom heet het anthracite?
Dat is een kleur, toch?
Anthracite is een steenkool. En die secteleden die doen allemaal zo'n streep van kool over hun gezicht heen.
Blackface.
Dat zou kunnen. En het heeft ook iets te maken met een steenkolenmijn daar in de buurt.
Oké.
Okay. Ja. Ah, steenkolenmijn. Ja. Dat is wel vaak het onderwerp van dit soort series, hè?
Steenkolenmijn.
Steenkolenmijn, hoezo? Is dat een soort van rode draad in Franse series? In
Franse serie, ja. Met secteleden.
Nee, niet per se in Franse series, maar je had dat ook in die andere serie. De ding is The Night Country, The True Detective.
Was dat een steenkolenmijn? Maar het was wel een mijn, inderdaad. Ja.
Een mijn. En welke? Het was ook in Life is Strange, was ook een mijn.
Jezus.
Misschien zoek ik verbanden die er niet zijn.
Ja, ik denk het wel, Jacco.
Ik ben nu gewoon games aan het noemen met een mijn. Ja. Dus ik denk dat we nog wel meer kunnen opdoen.
Ja, maar is volgens mij wel vaak een plotpunt. Dat mensen willen dat de mijn wordt gesloten. Omdat het slecht is voor de mensen. Maar
die game, Jacco?
Minecraft, ja. Nice. In Elden Ring zit een mijn. Mijn Little Pony.
Mijnenveger, Jacco.
Mijnenveger.
Ja.
Dat is de OG Jesus. Eigenlijk. Daar komt het op.
I see the plot. Nou jongens, take the red pill samen met Jacco en duik in de mijnenwereld, want er is iets aan de hand hier.
Oké. Okay. Ik dacht gewoon dat ik laatst ook iets had gezien met een mijn.
Je hebt
meerdere keren.
Je hebt die meeuwen in Finding Nemo. Mijn.
Ja? Ja, nu gaan we te ver. Je moet ook weten wanneer je op moet houden, Martin.
Oh, ja. Sorry.
Je moet ook weten wanneer je voet van het gaspedaal had.
Ja.
Ik heb
mijn
nog
schuld,
een,
sorry.
Ik heb nog een podcast tip. Decoder van The Verge. En die heeft best wel vaak leuke gasten. Deze week was de CEO van Discorder. En Discord is denk ik iets wat heel veel van onze luisteraars gebruiken.
Ja, jij hebt hem zelfs 4 keer op je PC staan, Jacco.
Ja, daarom.
Yes, nice.
Maar ik heb geen Discord Nitro. Ik download gewoon vaak de app. Maar het is wel interessant. Ze vertellen hoe ze zijn begonnen. En dat zij denken dat juist het internet minder publiek gaat worden. En dat het veel van dit soort chatgroepen, dat veel meer gaat groeien. Zoals een beetje in COVID-tijd is geëxplodeerd. Dus dat is mijn tip.
Jij gebruikt ook veel. Wij gebruiken allemaal veel Discord. Volgens mij mag er iets minder, toch?
Nee, ik gebruik het bijna niet. Nee, ik zet het aan voor deze podcast. En that's it eigenlijk.
Ja. Ik gebruik het wel veel.
Ja, we hebben natuurlijk een puur Discord. Je kan dat joinen.
Ja.
Ik zit er nu ook in. Ik zal nu hoi zeggen in de puur Discord.
Ja. Doe het. Ja.
Ik heb het net gedaan.
Ik zei een keer wat in het puur Discord. Het werden mensen boos dat ik het gesprek onderbrak.
Ja, dat snap ik ook. Moet je ook niet doen, Jacco. Ik zeg dacht nu, ik van, ja, ik zeg nu hoi. Nou weer? Ja. Ik zie nu een gifje van iemand met een hele grote kop koffie.
Oké. Okay.
Ja. Maar Discord is leuk, maar...
Ik zit ook niet onder mijn eigen naam in Discord. Dus misschien hebben mensen geen idee dat ik het ben.
Ik weet niet, waar heb jij het neergezet? Dan ga ik weer reageren op jouw hoi.
Gewoon in de algemene chat.
Oh.
De
algemene chat.
De CDAP.
Wat betekent CDAP dan?
Dat is een...
Dat vraag me ook altijd af.
Ja, dat is een... Dat is een grapje van het oude... Puppetraal, forum. Ja, nou, hier, we hebben al een heel gesprek. Met z'n drieën.
Dit is echt, het lijkt wel een gesprek tussen AI. Ja. Hoi. Ja. Oké, wel. Ja, goed. Het is wel dus.
Dus dat. Nou, maar bedankt voor de tip, Jacco. We gaan de podcast luisteren direct naar deze. We kunnen in één streep door. Ja. Nice. Goed. We zijn er weer. Uurtje zit er weer op.
Ja. Ja?
Ja. We hebben zelfs overuren gedraaid. We zijn 7 minuten langer doorgegaan.
Ik heb nog 4 games gespeeld die ik niet eens genoemd heb.
Welke heb je gespeeld?
Nou, eentje daarvan die is nog wel interessant eigenlijk. Dat is No Rest for the Wicked. Oh. De nieuwe game van de makers van Ori.
Ja, vertel.
Die is onspeelbaar,
namelijk in Early Access gegaan. En ik heb die gespeeld. Alleen het is een beetje rough. Ja, maar dus het krijgt nu een verdeeld... op Steam. En dat is natuurlijk ook omdat mensen niet normaal kunnen doen. Maar dat is ook omdat die game echt nog lang niet af is. En ik vind het dan moeilijk, want het is een early access game. Dus het is dan moeilijk om te zeggen van... ja, koop het vooral niet. Want die game wordt alleen maar beter als mensen hem wel kopen. Dat is nou eenmaal hoe early access werkt. Daarmee kunnen ze budgetten gaan prioritizen.
Mm-hmm.
Maar ja, het is niet... het is echt een... it's coming in hot, zeg maar. Het heeft meer tijd in de oven nodig. No rest for the oven.
Het ziet er wel echt gruwelijk vet uit.
Ja, het is... Iedereen die Ori 2 heeft gespeeld... Will of the Wisps...
Yeah.
Yeah.
Weet dat die game is insane mooi.
Yeah.
Zeker op OLED en in HDR.
Yeah.
Omdat die zulke scherpe contrasten heeft. En lichtbronnen, alles glimst. En dat glanst weer op gesteente. Dat nat is van de regen. Het ziet er fucking ziekelijk mooi uit.
De achtergrond gaat zo...
Ja, die paarstinten zijn zo lijp in die game.
Paarstinten, ja, neon. Het ziet eruit als een sprookjeswereld, maar het had net zo goed neon kunnen zijn.
Ja,
vogels. Het is fucking gruwelijk, ja. En dit, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Vet. Ik zat ze te kijken, weet je wel, ik op deze PC aangesloten op die OLED. Fuck, het is mooi, man. Mooi.
Ja, ik zit nu die trailer te kijken. Het ziet er insane lijp uit, maar het is wel echt heel iets,
Martin?
Wat anders dan Ori natuurlijk.
Ja, het is heel anders dan Ori. Het is een soort van Souls-like 3D actie, of... isometrische actieplatformer. Met wat lichte survival elementen en boss battles en zo. Het is vrij pittig ook. Het draait heel erg om stamina management tijdens combat. En je moet heel erg opletten wanneer je parryt. En of je dan nog wel genoeg energie hebt om vervolgens te kunnen rollen. Anyway, shit ziet er geniaal of goed uit. Het is niet normaal. De artstyle is fenomenaal. Het is getekend. En die game doet dus iets, Martin, met de achtergronden. Die krullen ze omlaag. Waardoor je zo van een... omgekeerd groothoek lens effect krijgt.
Ja. Oh.
En dat is ingebakken in de engine. Ze zeggen ook, daar hebben we echt heel lang over gedaan om dat te kunnen doen. Maar wat je dus hebt, is dat dingen die ver weg zijn, lijken dichtbij. En dingen die dichtbij zijn, lijken ver weg. Wat heel raar klinkt, maar als je dus in een schip staat, een kleine boot, die staat onderin het ruim, dan lijkt dat heel groot. En als je dan in een bos staat, omdat het zeg maar omlaag krult, heb je het gevoel dat je aan de horizon dingen ziet die je niet hoort te kunnen zien. Waardoor het heel dichtbij lijkt. Het is heel vet gedaan. Deze game doet echt dingen die geen enkele andere game ooit heeft gedaan. Het verhaal is ook sick. Cutscenes, het verschilt. Dit is een van de eerste games die ik ooit heb gespeeld. waarin ik zelfs op de allerhoogste settings met mijn PC, wat de krachtigste PC is die je kunt kopen, frame drops hebt en gewoon dat die steeds stuttert en dat ik gewoon dat het bij vlagen echt gewoon niet speelbaar is.
Echt?
Oh, en dat komt natuurlijk omdat die early access is.
Ja. Ik kreeg nog een bericht van de dev dat het op een 4060 in 60 fps strak moest draaien.
Ja, het draait wel strak, maar het stuttert en okay. Zo. Om okay. Over de andere problemen er maar te zwijgen.
Die maar game ziet er zo mooi uit, jongen. Niet normaal.
Ja, maar er is dus een overgang tijdens cutscenes normaal, hè? Ja. Dan kan je van gameplay naar cutscene. Ja. Maar alle cutscenes hier zijn gewoon in-engine. Dus die zijn... Op een gegeven moment zie je gewoon jouw personage er doorheen lopen, zeg maar. Maar er is dus geen verschil meer. Mm. En die cutscenes zijn zo insane mooi, maar het zijn dus geen cutscenes. Het is gewoon de game. Ze zoomen gewoon in op de game. Maar die game is zo insane mooi, dat ieder fragment dat je niet aan het spelen bent, denk je, oh, dit is CGI, dit is een cutscene. Want het is niet zo. Het is gewoon een fucking game. Maar het is zo mooi, dat het gewoon niet meer te zien is. Het is echt zo weird. Op een gegeven moment sta je bovenop een schip en dan zoomt de camera uit en dan laat hij zo de spelwereld zien. En ik dacht zo, oh, dat is fucked up. En dan had ik gewoon door dat ik mijn personage nog aan het besturen was. Terwijl ik dacht, oh, dit is zo mooi. Dit is een cutscene. Nee, het is geen fucking cutscene. Het is gewoon de game.
Shit.
Ja, engine is ook goed.
Ik heb zin om die game te spelen nu, man.
Ja, het is geen game voor jou, denk ik.
Zo niet. Het is mooi.
Nee, ja, misschien dat... Maar jij gaat hem nooit doorspelen, denk
nee,
ik.
Nee, dat is wel waar. Ik heb ook nog zoveel te spelen, jongen. Ik heb zo weinig tijd.
En het is mega hardcore, dude. Het is echt super hardcore action RPG. Het is geen Diablo's.
Ah, oké. Okay. Ja, misschien is het dan niks voor mij.
Het is echt meer Bloodborne met parry en stamina management.
Ja, maar Bloodborne vond ik vet.
Oké. Okay. Wie weet.
Ja. Daar moeten ze een keer een remake van maken, man. Bloodborne.
Ja, een remaster is goed genoeg. 60 fps, please.
Ja, of gewoon deel 2. Hoppa. Maar je hebt meegespeeld. Nee, nu je toen nog bezig bent en we toch in de overuren zitten.
Oké, okay, fair.
Ja.
Ik heb daarnaast... ben ik bijna klaar met Sea of Stars.
Hey.
Die game is fantastisch. Ik heb al heel vaak uitgelegd hoe fucking ziekelijk goed Sea of Stars is. Ik ben echt fan van die ontwikkelaar. Maar die game heeft één systeem dat ik echt heel slim vind. Je kunt de moeilijkheidsgraad aanpassen met medallions. Dus het is een soort van Chrono Trigger, Chrono Cross-achtige RPG. En het doet ook heel erg aan Chrono Trigger drinken. Qua stijl en qua humor en qua personages. Maar je kunt dus gewoon de moeilijkheidsgraad helemaal zelf aanpassen. Zo van, oh, ik doe 10% damage meer. Dingen zijn 10% goedkoper in de store. Ik wil hulp bij het parryen van attacks. Dat soort dingen kun je gewoon helemaal met schakelaartjes zelf aanpassen. Dus de hele game is helemaal aan te passen op moeilijkheidsgraad. Terwijl het een retro-achtige Chrono Trigger game is. Wat ik echt super fucking briljant gevonden vind.
Ja, niks voor mij. Zie ik nu.
Nee, dat is geen game voor
jou. Oké, wat heb je nog meer gespeeld? Denk ik.
Fallout New Vegas.
Ah, je bent ook gewoon op de Fallout-trein gestapt.
Ik kon het niet laten, man. Ik had ook die urge nadat ik die serie keek.
Maar hoe kwam dat dan? Je wilde gewoon weer die wereld in?
Ik wilde weer die wereld in. De lore van Fallout is zo goed geschreven. Starfield viel bij mij goed. Ik heb echt genoten van Starfield. Maar het was wel een van de eerste games van Bethesda waar ik echt, zeg maar, 40 uur ingedoken ben. Dus dit is een beetje wat heel veel mensen met Skyrim hadden. Had ik met Starfield voor het eerst.
Waarom kies je dan voor New Vegas en dan niet voor 4 of voor 76?
Omdat ik heb 3 en 4 gespeeld, maar nooit uitgespeeld. En New Vegas wordt altijd genoemd als die geweldige Fallout game die, zeg maar, cultstatus veroverd heeft. Heel veel mensen zeggen, dit is eigenlijk beter dan Fallout 3 en 4. En het is geschreven door dezelfde... Het is geschreven door Tom Sawyer, die je misschien kent van bijvoorbeeld Pentiment recent. Mm-hmm. Geweldige game-regisseur. Dus ik wilde dit heel erg testen. En wat ik ook intrigerend aan vind is, deze game is in 18 maanden gemaakt. Wat echt heel weinig is voor een team dat natuurlijk nooit gewerkt heeft met die tools, omdat ze nog nooit een Fallout hebben gemaakt. Nu zijn zowel Bethesda als die studio eigendom van Microsoft. Dus wie weet komt er ooit een New Vegas 2. Maar ik ben echt niet ver. Ik zit er 5 uur in. Maar het is de sfeer en zo. Het is echt heel erg goed. Ik snap al waarom mensen dit de betere Fallout noemen, denk ik. Het is verhalend echt heel sterk en qua setting.
Oké. Okay.
En dat was het wel. Ja, ik heb nog een kleine top-down shooter gespeeld die Mini Shoot Adventures heet. Omdat hij heel goed recenseerde. Maar dat is niks voor mij. Dat is een soort Zelda shmup.
Oh, daar heb ik van gehoord,
ja. Ja.
Cool.
Nou, mooi. Hebben we dat ook nog even gehad? Dus zijn we helemaal rond.
Ja.
Extra tips.
Extra gratis tips. Hey, thanks, boys. Tot de volgende. Vond je dit
nee, nou jij bedankt.
Oh, nee, ik hoef bijna niks te doen, joh. Ik zet alleen die opname aan. Geef jullie een voorzetje. Thanks, vond je dit nou een fijne podcast? Vergeet dan niet een recensie achter te laten in je podcast-app. Daardoor zijn we beter vindbaar voor andere potentiële luisteraars van PowerPraat. Volgende week zijn we hier weer. Cheers met Florian en Wouter. En de week erop zijn wij weer terug. Hopelijk. Doei.
Doei.
Doei.